Dit is Fragmenten.
In Fragmenten vertellen theatermakers over boeken die hen inspireren.
Ik ben Jochem Veenstra.
Ik ben Suzanne Visser.
En je luistert naar Radio De Richel. Suzanne, heb jij deze week iemand ontmoet waarvan je dacht, goh, die had, moet ik eigenlijk vaker ontmoeten?
Ik ben gisteren bij mijn oma langs geweest. Ik vind het ook echt leuk om er naartoe te gaan, maar het is ook wel weer elke keer dat ik denk van, oh ja, dan gebeuren er ook wel weer dingen dat ik denk, oh ja, mijn oma is ook wel weer typisch of zo. Dat je met een cadeau komt en dat ze dan dat dan soms wel leuk vindt en soms ook gewoon echt heel... Ze heeft niet echt een filter of zo. Dus dat... Maar goed, genoeg over mijn oma. Want jij hebt volgens mij deze week ook iemand ontmoet wat best wel veel indruk op je heeft gemaakt. Maar ik heb nog steeds geen idee met wie dat was.
Ik heb een vriendin die woont in Parijs. Na de aanslagen in Parijs had ik haar een brief gestuurd. Met hoe dat hier was, hoe wij dat hier beleefden. En natuurlijk was het ook een beetje een brief aan mezelf. Het was een lezing maandag en bij die lezing was ze opeens bij die lezing. En toen zag ik haar zitten in het publiek en toen dacht ik, oh nee, nu was ze niet eens in Parijs. Nu heb ik dat gewoon allemaal bij elkaar gefantaseerd. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet, dat ze hier is. Ze moet in Parijs zijn.
Maar was ze nooit in Parijs dan?
Jawel, het bleek dat de Thalys niet was gegaan. Want het was niet door een terroristische aanslag of zo dat de Thalys niet reed. Maar doordat de koper was gestolen op de tramrails. Okay.
En die brief dan?
Die brief? Ja, nou, ze had niet antwoord gegeven.
Ze had hem wel ontvangen?
Ja, ze had hem gewoon via de mail.
Oh, oké. Okay. Oh, het klonk een beetje alsof er nog een postzegel in
het
spel.
Het zou heel romantisch als dat zo zou zijn, ja. Maar dat is niet zo. Nee, de brief was gewoon over de mail. Nee, daar had ze geen antwoord op gegeven, want ze wist niet een origineel antwoord. En daar was ik eigenlijk wel heel blij mee dat ze dus niet een antwoord had gestuurd. Een soort van zich makkelijk ervan af had gemaakt.
Want wat had jij gestuurd?
Ik had gestuurd over... dat ik het echt heel erg vond.
Van die aanslagen.
Ja, maar dat had ik verpakt in een paar anekdotes over wat ik die week had meegemaakt.
Want waarom verpak je het dan in anekdotes?
Ja, dat had niet... Alleen maar zeggen, ik vind het zo erg, dan vertel je nog niet dat je het erg vindt.
Ja. Oké.
Okay. Of vind je van wel?
Ja, weet niet. Het klinkt een beetje alsof je er dan misschien ook omheen draait of het niet...
Nee, maar toch via een anekdote kun je juist beter laten zien.
Ja, ja misschien. Ik weet het.
Wie? Welkom. Sorry, ik was een beetje laat.
Ik zal eerst even een korte achtergrond over je schetsen voor de luisteraars. Vie Nuyen, zeg ik het goed?
Ja hoor, dat is goed.
Geboren in 1984 en studeerde in 2009 af aan de toneelschool in Arnhem. Speelde daarna in verschillende voorstellingen en televisieseries. En was onder andere acteur bij het Toneelgroep Amsterdam, de Toneelmakerij, Toneelschuur Producties, de VPRO en de NTR. In 2008 maakte hij de solo To Fee or Not To Fee bij het Veem Theater, die hij tot 2010 in binnen- en buitenland speelde. Momenteel is hij te zien bij Ulrike Kwade in de voorstelling Maniacs, waarin zijn tegenspeler een pop is die levens echt lijkt. En vanaf 10 december zelfs in de bioscoop in de nieuwe Nederlandse komische film Bombini Holland. Als ik het goed zeg.
Kleine correcties. Ik ben niet meer te zien in de Maniacs. In het buitenland nog alleen. En ik heb ook niet bij Toneelgroep Amsterdam gespeeld, maar ik speelde bij de Mighty Society.
Het viel toch onder Toneel van Amsterdam?
Ja, maar ja, het heeft vrij weinig met... zij betaalde me.
Ja, dat is op zich wel belangrijk natuurlijk, kan ik me voorstellen. Maar waar ga je nog spelen met Maniacs? In welk land?
3 weken in Noorwegen. Tournee door de Lofoten en ook wat grotere plaatsen. En ik speel nog in Frankrijk. Ik geloof dat Straatsburg en Parijs. En er zijn nog een paar andere landen waar ik nog niet zoveel weet van heb. Welke dat zullen zijn. Ja.
Vie, toen ik jou vroeg wat je favoriete boeken zijn, waar dacht je toen aan?
Moest ik even snel nadenken. Ik dacht van, mijn favoriete boeken. Ik dacht, heel veel non-fictie eigenlijk. Ik lees wel veel, maar ik lees nooit echt romans. En bij boeken denk ik altijd aan de romans. Maar ik heb een hele grote collectie kookboeken. Het zijn ook boeken. Ik lees graag kookboeken, maar die heb ik niet meegenomen.
En waarom niet dan?
Ja, om zo'n... ik lees het wel, maar ik gebruik niet echt die recepten. Het is meer ter inspiratie. Het zijn ook vrij bewerkelijke boeken die ik lees dan. Dus, maar ik dacht gelijk aan Fernando Pessoa. Daar lees ik veel in. Bijna elke dag wel een stukje. En ik dacht toen... zeker toen je sms'te van die de, mij inspireerde. Dacht van, oh ja, dat zijn wel een aantal boeken die me hebben geïnspireerd. Ik dacht, toen dacht ik, oh ja, wat waren nou momenten dat ik nou, oh ja, dat boek heeft me echt even gegrepen. Ik denk dat, dat was, heel lang geleden was dat Het Lijden van de Jonge Werther. Daar dacht ik aan. Toen dacht ik van, ja, maar welk passage dan? Maar het was gewoon dat hele boek, dat... ja, die, dat puur, de pure romantiek. En dat je, ik zat toen net op de toneelschool. En dan, ja, daar begint het kunstenaarschap, denk ik ook wel. Bij de romantiek, dat je zo vol vuur bent.
Want het gaat over een jongen die is helemaal alleen.
Ja, die is verliefd op Lotte, geloof ik. En, maar vanwege de statuur, zij is volgens mij van adel of zoiets. Maar in ieder geval, dat is een onmogelijke liefde. En uiteindelijk schiet hij zichzelf dood. Ja, maar het is heel lyrisch geschreven, heel, ja, dat grept mij zo, dat je zo, ja, de woorden hebt om uit te drukken wat er in je omgaat.
Maar die viel om praktische redenen weg, of niet?
Nee, ja, die kwam even in me op en toen kwamen ook nog Elementaire Deeltjes van Michel Houellebecq, omdat dat, denk ik, een van de weinige schrijvers waarvan ik het boek echt helemaal uitlees. En ja, dat dacht ik, oh ja, dat kan ik me nog wel goed herinneren, dat ik zo al bij de proloog zo gegrepen werd. En ja, ik heb het, ik weet nog waar ik het las, in Italië, in Van Ghetto. En ik denk dat ik het in één middag helemaal heb uitgelezen, dat boek. En ik moest denken aan de Monnik en de Filosoof. Dat is een dialoog tussen een vader en een zoon. Een briljante student eigenlijk uit Frankrijk die opgegroeid is. Zijn vader is filosoof en zijn moeder een belangrijke kunstenares. Of belangrijk, waarom belangrijk, maar een kunstenares. Die, en hij groeit op in een milieu waar Stravinsky en Maurice Béjart en Picasso, andere grote namen, over de vloer kwamen. En hij zelf, die jongen die de monnik is geworden, of die man, die was een getalenteerde bioloog. Hij stond ook aan het begin van de gen, moleculaire biologie.
En gaat het meer dus over die monnik? Die jongen die monnik wordt? Want de zoon die wordt monnik en de vader...
Die vader is een vooraanstaande filosoof, Jean-François Revel. En... Voor hun was het heel raar dat hij besloot om naar Tibet te gaan. Om in de leer te gaan bij Tibetaanse monniken. En eigenlijk hebben zij... Ze hadden best wel goed contact of zo, maar nooit echt een lang gesprek. En via de uitgever, het was het idee van de uitgever, die man, Mathieu Ricard... de monnik dus, Mathieu Ricard, van zou jij niet iets willen schrijven over jouw reis, over je onderzoek daar? En daar voortkomend is dat een dialoog geworden tussen die vader en de zoon. Ja.
En daar gaan we zo meteen een stukje uit lezen ook. Ja. En verder heb je Pessoa meegenomen?
Ja, en ik had ook nog een ander boek. Ik dacht van, zal ik die meenemen? Maar daarvan heb ik in mijn iPad heb ik een paar passages. Dat is Acteur op Drift van Yoshi Oida. Moest ik ineens aan denken toen ik dit... moest toch even uit de kast pakken. Toen dacht ik, wacht, dit is nog een belangrijk boek eigenlijk. Wat ik denk een jaar of vier geleden of zo... las ik dat voor de tweede keer. Acteur op Drift van Yoshi Oida. En ja, dat heeft me wel weer... moest ik wel weer flink nadenken. Of in ieder geval, het greep mij van... Hé, maar waar sta je zelf dan in als kunstenaar, bij kunstenaar? Kan je dat nu wel eens gaan toegeven? En Dus eigenlijk had die ook nog wel erbij gemoeten.
Met welke wil je beginnen?
Ja, ik weet niet, hebben jullie voorkeur? Ja.
Nou, ja, ze zijn alle drie, of alle vier. Werten gaan we niet lezen, Leiden van de Jonge Werten.
Nee.
Nou, iets wat je elke dag dus blijkbaar leest.
Ja.
Pessoa.
Dan begin ik wel met een gedichtje, wat wel, denk ik wel het bekendste werk is van hem.
Pessoa, die komt van begin vorige eeuw.
Ja, Pessoa is denk ik zo 1930 of zo overleden, zo 1890 of zo geboren. Ik denk dat hij een jaar of 38 is geworden,
mm-hmm.
Misschien begin 40. En er was een dichter die tijdens zijn leven heeft hij niet zo heel veel gepubliceerd eigenlijk. Maar na zijn dood zijn er in zijn kamer, dat noemen ze de kist van Pessoa, heeft hij 27.000 velletjes papier geschreven stukken achtergelaten in die kist. En dat zijn ze volgens mij nog steeds aan het uitzoeken hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Want het zijn hele boekwerken, het zijn essays, maar het zijn ook losse gedichten. En elk jaar komt er wel weer iets nieuws uit. En wij hebben in Nederland, die man is helaas overleden, August Willemsen. Stond wel echt bekend als een briljante vertaler van dat werk. En ik heb ook andere vertalingen gelezen en dan zie je wel dat inderdaad die woorden van August Willemsen, die doet het toch weer.
Waarom dan?
Ja, want hij vertaalt het niet letterlijk, maar toch vertaalt hij wel die ziel meer. En daardoor heb je soms andere woorden nodig, omdat het Portugees is naar het Nederlands vertalen. Als je het één op één doet, betekent het toch anders. En ja. Blijkbaar werkt de taal zo. Hè? Ja. Maar ik zal het gedicht even voorlezen. Het heet autopsychografie.
Moeten we weten wat dat is of hoeft dat niet?
Nee, ik weet zelf ook niet. De dichter wendt slechts voor. Hij veinst zo door en door dat hij zelfs voorwendt pijn te zijn. Zijn werkelijk gevoelde pijn. En zij die lezen wat hij schreef, voelen in de gelezen pijn niet de twee die hij geleden heeft, maar één die de hunne niet kan zijn. En zo rijdt op zijn rails in het rond, tot vermaak van onze reden, die opwindtrein, in dichter mond ook wel het hart geheten. Ja, dat was het.
En is dit dan een van de gedichten die je vaak herleest?
Dit is het eerste gedicht wat ik van hem las. Dat was in het eerste jaar op de toneelschool. En dan hadden we het over of toneelspelen heel goed liegen is, of toneelspelen de waarheid zeggen was, of tenminste, de docent die dit gaf was Peter Bolhuis, die citeerde dit zo. Hij zei ja, toneelspelen is dat je heel goed nabootst en dat je liegt. En ik weet nog wel dat ik in mijn schrift opschreef, nee, toneelspelen is keihard de waarheid zeggen. En daar zo is begonnen. En hoe meer ik Pessoa las, hoe meer ik ook zag dat hij eigenlijk als een acteur te werk gaat als schrijver. Want na zijn dood werd er ook, is ook bekend geworden dat hij achter verschillende heteroniemen schuil ging. En dat is anders dan een pseudoniem. Hij zegt zelf daarover, een pseudoniem is een andere naam voor dezelfde ik. En een heteroniem is dezelfde naam voor een andere ik. En hij heeft zo'n 72 of zo'n ruim 70 personages, dichters gecreëerd. Ook allemaal met een horoscoop en met een bepaald idee over het leven, een bepaalde visie. En van daaruit dichtte hij. Maar ik moet zeggen, ik denk dat hij ook wel heel erg bezig is geweest met een bepaalde mystificatie rond zijn persoon. In het schrijven ook al.
Ik dacht gelijk, toen je zei Pessoa, dacht ik gelijk aan je solo, To Fee or Not To Fee.
Ja.
Die ik helaas niet gezien heb, maar wat ik over kon lezen, dacht ik, ja, dat is eigenlijk misschien wel hetzelfde.
Ja, ik kan wel even een ander stukje voorlezen van Pessoa.
Want in je solo speelde je allerlei varianten van jezelf?
Nou, niet per se. Uiteindelijk is elke vorm die je uitdrukt een variant van jezelf, denk ik. We kunnen niet of van jezelf. Dat jezelf zijn is ook een heel lastig en moeilijk begrip. En daarom ook die monnik en die filosoof, dat gaat daar ook helemaal over. Wat is dat zelf en wat is dat zelfbewustzijn en wat is dat eigen ego en dat die ik die we vormgeven. En in To Fee or Not To Fee zit trouwens ook een tekst in van een Tibetaanse priester, monnik, Sokyo Rinpoche, die het boek, hoe heet het nou, Sterven, het Tibetaanse boek van, niet het dode boek, maar van leven en sterven, dat heeft hij geschreven. Maar de solo was, dat ging over transformatie. Is het mogelijk om een andere transformatie naar het publiek toe? Dat mensen iets anders in je kunnen zien terwijl je in een bepaalde vorm zit. En de voorstelling begon dat ik als Tibetaanse priester gekleed kwam ik op. En er was een cirkel. Ik maakte een buiging. En dan ging ik in die cirkel, deed ik een bepaalde beweging of een bepaalde beweging, klank. En er zat dan een muziek onder, er zat een soundtrack onder. En er werd een woord geprojecteerd. En die drie bij elkaar, dat deed iets bij het publiek. En in het maakproces hebben we een stuk of 100 transformaties gemaakt. En uiteindelijk zijn dat er een stuk of 50 geworden. En die varieerden van soms 10 seconden tot soms 6 minuten. En 50 verschillende transformaties. En gedurende de voorstelling is de lange boog, is dat ik van de Tibetaanse monnik naar een westerse jongen in jeans en een wit t-shirt met gimpen ga. En
Maar jij vindt niet dat je het zo op elkaar kan leggen, dus wat zo zoekt misschien? Of wat jij erin ziet dat hij zoekt?
Ik denk dat we ieder allemaal onze eigen zoektocht hebben, maar
Bedoel, dus de persoon neemt verschillende rollen van zichzelf aan, noemt zichzelf verschillende manieren, heeft kritiek op zichzelf via die andere ikken.
Ja, in wezen probeer, ik weet niet of ik dat probeer te doen. In het spelen of in het in het werken, in het theater, ook in het leven eigenlijk, dat gaat zo door elkaar, hè. Ben ik ook wel op zoek naar de verschillende kanten van jezelf. En dat je doortransformeert of terugtransformeert. Ik denk niet dat je altijd dezelfde persoon bent. Ik ben nu alweer anders dan ik net was of gisteren en straks zou zijn. Ook gedurende de interview waarschijnlijk.
Maar hoe ben je bijvoorbeeld getransformeerd van die tijd dat je met die solo bezig was en nu? Kan je daar al een transformatie benoemen?
De transformatie ligt ook niet alleen maar bij jouzelf. Dat ligt ook aan hoe andere mensen jou gaan benaderen. Maar in wezen al het vasthouden aan een bepaalde gedachtegoed. Of dat je eerst begint vanuit die romantiek, dat je eerst denkt, dat je dat helemaal te gek vindt. En op een gegeven moment lees je dat weer. Dan denk je, wat grappig dat ik dat zo, dat mij dat er zo raakte. Of dat ik daar in zat. Soms hebben we het over bepaalde levensfases. Hè? Dat je eerst heb je kind tot je 8e. En dan heb je prepuber. En dan ben je puber. En dan word je zo volwassen. Maar ik denk dat het nog veel meer is dan alleen maar die grote lijnen. Niet alleen maar 30erscrisis, midlife crisis. Dat zijn van die grote blokken of zo. Maar de verandering, waar zit de verandering in? Dus de verandering zit ook in de manier van kijken.
Maar als we naar dit gedicht gaan, want je zei dit, las je in het eerste jaar van van Toneelschool Arnhem. Als je nu dit nog een keer hoort.
Ja, dan houdt me nog. Eerst dacht ik, was ik het er niet mee eens. Maar dan van ik voelde wel dat je het vakmanschap van dat je zo nabootst, dat die nabootsing zo echt is, maar dat die niet werkelijk is. En dat las ik toen. En dan was ik daar vooral mee bezig. En dan van En nu lees ik hem als, dit is echt wel. Eerst eerst lees ik het als dat je als toen ik het voor het eerst las, dacht van nee, ik moet me vereenzelvigen met een rol. Ik moet die rol zijn, of weet je wel, je bent het. Maar nu denk ik, nou, je hoeft het helemaal niet te zijn. Alleen je moet die ruimte gaan creëren, waardoor het publiek of de anderen daarin ruimte vinden. En dat is wat hij beschrijft hierin. En dat vind ik wel heel mooi. Dat de anderen ruimte vinden om een bepaalde pijn te voelen die niet van hun is, maar die ze toch werkelijk voelen. En dat is...
Ja, dus eerst vond je dat je zelf naar diegene toe moest, en nu vind je dat het publiek misschien naar diegene toe moet.
Ja, denk het wel. In ieder geval, jij als acteur moet die ruimte kunnen scheppen. Want anders komt het publiek niet naar je toe. Maar als het voor jou als acteur alleen maar echt is en jij voelt dat helemaal, dan hoeft het publiek helemaal niet meer naar je toe. Want dan creëer je die ruimte alleen maar voor jezelf. En wat hij beschrijft, ja, tot vermaak van onze reden, die opwindtrein, ook wat hard geheten. Die rijdt pas rond als ik die ruimte ook voor jou naar mijn publiek creëer. En dat, ja, dus, geeft mij wel weer ruimte om door te zoeken in te spelen. Want soms denk ik, ja, hoe gaat het nou? Wat ben ik toch aan het zoeken? En ja, spelen is altijd toch wel een zoeken tussen ijdelheid en nederigheid of zo. Soms kan je zo alleen maar... en dat heeft met dat ik-concept te maken. Die persoon of je identiteit zoeken. Bijvoorbeeld toen ik dit voor het eerst las, was ik heel erg bezig met mezelf leren kennen en mijn eigen identiteit ontwikkelen. En nu heb ik dan laatst die andere solo gemaakt. En toen dacht ik, nou ja, die identiteit, ja, ik heb hem wel gezien. Ik heb mezelf ontmoet. En je bent niemand. En toen dacht ik, nou ja, wat is dit nou voor een lelijke conclusie? Zeg maar, vanaf toneelschool tot, ja, toch wel 11 jaar bezig geweest om mezelf te zoeken. En dan mezelf tegenkomen en zeggen, je bent niemand. Maar dus dat vond ik best wel verdrietig in eerste instantie. Maar ineens dacht ik, nou, maar het geeft juist ook weer heel veel ruimte. Als je niemand bent, kan je weer alles worden. En dat niemand zijn wil niet betekenen dat je niet lief kan hebben of dat je geen contact kan hebben met anderen. Dat geloof ik niet. Maar dus, nou, in die zin is het nu ook wel weer een afleggen van een bepaalde gecreëerde identiteit van mezelf. Ja. Dus daarin zit wel een ontwikkeling.
Dat klinkt toch heel boeddhistisch, of niet?
Ja, ik weet heel weinig van het boeddhisme eigenlijk. Ik lees er veel over. En ik lees ook veel over taoïsme. En dat is toch wel echt weer heel anders.
Maar bijna godsdienstig ook daarin.
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik veel met godsdienst bezig ben. Ik ben wel veel bezig met geloven. Ik denk, geloof jij nou, Fie? En dan denk ik, waar geloof je dan in? En vaak hebben we over geloven als iets wat buiten onszelf staat. Maar hoe meer ik erover nadenk en hoe meer ik het probeer te voelen ook, niet alleen maar probeer te denken, dan kom ik toch uit te denken dat geloven meer binnen dat zelf plaatsvindt. Ja. Niet buiten jezelf, maar binnen jezelf. En wat geloof je dan? En dan denk ik dat om een uitstapje naar dat boeddhisme te maken, waarin de Boeddha, die zegt, alle vormen zijn leegte, maar alle vormen zijn ook leegte, zoiets. Ik heb het opgeschreven, dus vind ik wel handig om even voor te lezen. Want dat komt uit dat boek Acteur op Drift. Dit is ook de grondgedachte van de boeddhistische filosofie van de leegte. Zoals de Hanya Shinkyo, de Sutra van het Hart, stelt: alle materiële vormen van de wereld zijn leegte. Maar leegte is ook de vorm van de materiële wereld. Ja, en die uitspraak, dat beschrijft hij ook in de boek. Hij stelt het net iets anders, in andere woorden. Maar
Je wijst naar Ravel.
De monnik en de filosoof, ja. daar wijs ik naar. Maar ja.
Zullen we terug naar Pessoa?
Ja, zeker. Maar voor mij is Pessoa een Taoïstische schrijver. Ja, totaal. Ja.
Want je wilde nog een stukje voorlezen. Hè?
Ja, dat is wel leuk. Dit is namelijk uit Fernando Pessoa, Mijn Droom is van mij. Dan moest ik even. En dan heeft hij de eeuwige waarheid over kunst. En dan heeft hij 14 stukjes daarover. Maar dan zou ik even. Het is wel leuk om 9 te doen. Terugkeer der goden, esthetica. Er zou, omdat er gevoelens bestaan die vaag zijn, gedachten die verward zijn, wilsimpulsen die een kluwe vormen met anderen en zich daardoor niet helder aan ons voordoen, ongetwijfeld gezegd worden dat het te veel is van de kunstenaar te eisen dat hij ze als helder schetst, als iets wat ze niet zijn. Het antwoord op die opmerking ligt in de vraag of die gemoedstoestanden kloppend kunnen worden afgebeeld in kunst. De subjectieve kunstenaar gaat uit van het principe dat het doel van zijn kunst het uitdrukken van zijn eigen gevoelens is. Dat is een criterium dat de objectieve kunstenaar niet accepteert. En hij heeft daarin volstrekt gelijk, want objectieve kunst is kunst omdat het een verwezenlijkt iets is. Iets dat buiten de kunstenaar treedt en niet in hem blijft, zoals het gevoel dat haar voortbrengt. Waarom, zo vragen wij ons af, is een gedachte eigenlijk warrig? Waarom is een gevoel vaag? Waarom doet zich een wilsimpuls niet helder voor? Voor allemaal is er maar één reden. Omdat de gedachte zich niet in contact heeft gesteld met de werkelijkheid. Omdat het gevoel zich niet heeft vergeleken met zijn verwerkelijking. Omdat de wil zich niet gemeten heeft met de buitenwereld. Een kunstwerk is een uiterlijk object. Het gehoorzaamt dus aan de wetten waaraan uiterlijke objecten onderworpen zijn. De kunstenaar drukt zijn gevoelens niet uit. Dat is niet zijn vak. Hij drukt van zijn gevoelens die uit welke hij gemeenschappelijk heeft met de andere mensen. Om het paradoxaal te zeggen, hij drukt alleen die gevoelens van hemzelf uit die van de anderen zijn. Aan de gevoelens die van hem zijn, heeft de mensheid niets. Als een oogafwijking mij bladeren blauw doet zien, wat voor belang heeft het dat anderen dat mede te delen? Opdat zij de bladeren ook blauw zien? Dat kan niet, want het is onjuist. Opdat zij weten dat voor mij bladeren blauw zijn? Dat is niet nodig, want het heeft geen enkel belang. Hoe vreemd het verschijnsel ook is, het vreemde ligt in het voelen. En het voelen doe ik en doe niet de anderen. Wat er dus echt esthetisch is aan vreemde gewaarwordingen, is dat iedereen ze voor zichzelf houdt en er in stilte van geniet, als hij daar tenminste zin in heeft. Het eerste beginsel van de kunst is dus de algemeenheid. De door de kunstenaar uitgedrukte gewaarwording moet zodanig zijn dat ze gevoeld kan worden door alle mensen door wie ze begrepen kan worden. Het tweede beginsel van de kunst is de universaliteit. De kunstenaar moet niet alleen uitdrukken wat alle mensen, maar wat ook van alle tijden is. Het christelijke subjectivisme bracht behalve de personalistische dwaling ook die andere misvatting voort, de drang om de tijd te interpreteren. De zo vaak geciteerde uitspraak van Goethe drukt het meestelijk uit. En hij zegt, wie filosofeert over haar tijd, is het niet eens met haar tijd. De zo vaak geciteerde uitspraak van Goethe drukt het meestelijk uit. Inderdaad, een geniaal iemand hoort enkel door zijn gebreken bij zijn tijd. Ons tijdperk leidt ons af van de mensheid. Omdat de kunstenaar zich moet verheffen boven zijn persoonlijkheid, moet hij zijn tijd proberen te overstijgen. Het derde beginsel van de kunst tenslotte is de beperking. Met iedere kunstvorm correspondeert een manier van uitdrukken, waarbij die van de muziek anders is dan die van de literatuur, en die van de literatuur anders is dan die van de beeldhouwkunst, en die weer anders dan die van de schilderkunst, enzovoort, enzovoort. Een grove fout die de laatste tijd echt te veel gemaakt wordt, is het verwarren van de grenzen der kunsten. Die fout werd begaan door een kennelijk toch zo orthodoxe tijd als de 17e eeuw in Frankrijk. Dichters als Corneille en Racine pasten op de dichtkunst de nuchtere, heldere redeneerstijl toe die kenmerkend is voor het proza. Racine was net zo fout als Mallarmé. Wanneer de een van poëzie proza maakt en de ander fout zit omdat hij van poëzie muziek wil maken, is de fout van de een niet kleiner dan die van de ander. Voor vage gevoelens die geen definitie verdragen, bestaat een kunstvorm, muziek, waarvan het doel is te suggereren zonder te determineren. Voor volmaakte gedefinieerde gevoelens, zozeer dat emotie erin moeilijk is, bestaat het proza. Voor de gevoelens die harmonieus en vloeiend zijn, bestaat de poëzie. In een gezonde, sterke tijd zouden een Verlaine of een Mallarmé muziek hebben geschreven, waarvoor ze in de wieg waren gelegd. Ze zouden nooit de neiging hebben gehad om met woorden te zeggen wat het woord niet bevat. Ik vraag aan de meest enthousiaste Franse symbolisten of Mallarmé hen net zo geraakt heeft als een doodgewoon deuntje, of de non-expressie van Verlaine ooit de kloppende non-expressie heeft gehad van een simpele wals. Nee. En als ze mij antwoorden dat ze juist daarom Verlaine en Mallarmé verkiezen boven de muziek, dan zeggen ze mij dat ze literatuur als muziek verkiezen boven muziek. Ze zeggen mij iets dat geen zin heeft, behalve om hen te beklagen. Ja. Dat is even een stukje van.
Het klinkt ook allemaal best wel streng, als je het zo...
Ja, maar ik vind het ook wel grappig, want het is niet helemaal... Ik denk niet dat... Ja, ik lees het ook... Het is ook serieus, maar het is ook grappig. Want tuurlijk is het niet helemaal... niets is dus zo kloppend. En dat weet hij ook. En daarom kan hij ook zo verheven of bijna arrogant uit de hoek komen. Want dat, ja, denk ook, Jezus, ja, meneer Pessoa weet het allemaal.
En maar hij liegt dus eigenlijk hierin.
Ja, dat weet ik niet, maar dat liegen, dat komt wel vanuit een verlangen om het te willen begrijpen, of een verlangen om te puzzelen. En ja.
Schrijft hij dit onder zijn eigen naam eigenlijk?
Volgens mij, ja. Dit zijn gevonden dingen in zijn kist. Ja.
En voor wie puzzelt hij dan?
Voor zichzelf.
Ja. Toch wel, want op zich, jij zei net van, hè, ik ben niemand. En het was veel tekst, dus ik steef het zo nog te denken. Volgens mij zei hij ook dat je gevoelens niet voor jezelf laat zien, maar toch ook vooral voor de ander.
Ja, in de kunsten. Ja. Als je uitdrukt, druk je uiteindelijk voor de ander uit ook.
Ja.
En ik denk dat maar het puzzelen doen wij voor onszelf. Wij spelen voor onszelf. Ik denk dat wij als kunstenaars meer leren van de voorstelling die we maken dan het publiek uiteindelijk zou kunnen zien. Dat denk ik. Want ik zou ze echt gunnen wat ik doormaak in de repetitieproces of iemand anders. Dat zou ik zo, boef, hier, weet je wel? Want dat is het mooie. En dat is ook het mooie aan de theatervorm. Er is geen andere kunstvorm die zo over teamwork gaat en waarin een groep samen een weg af kan lopen. En dat... Ja, daar in dezelfde rivier zwemt en toch andere vissen kan tegenkomen. En dat vind ik tof.
Maar ik dacht juist, vooral als je het over theater hebt, dat die vergelijking die Pessoa maakt tussen het object en het subject, dat ben je als acteur, is dat in één, zeg maar. Er is geen object, zoals er met een gedicht wel is. Dan staan er woorden op papier.
Ja.
Er bestaat bijna geen afstand daartussen of zo.
Ja. En dat vind ik ook het moeilijke aan het toneel altijd.
Dus ik dacht, vooral, ik vond het vooral, daar was ik over na aan het denken. En dacht ik, god, dat is toch wel lastig. Of vind je dat lastig?
Kun je de vraag nog een keer stellen?
Nou, het begon met over over subject en object. En over ja. of een kunstenaar zichzelf zijn eigen gevoelens moet uitdrukken. Dat hij dat aan het doen is. Of dat hij een object aan het creëren is wat buiten zichzelf staat. Als ik het in mijn eigen woorden samenvat.
Ja, ik denk wel dat je... Nou.
En mijn vraag was dus, als acteur ben je zowel het object uiteindelijk, want jij staat op de vloer en mensen kijken naar jou, als misschien wel dat subject.
Ja, maar van je dat subject moet ook object gemaakt worden. En daarom creëren we een theaterjargon, of daarom creëren we een techniek of een bepaalde speelstijl. En die speelstijl staat altijd los van jou. En dat is het mooie. Als ik kijk naar Barreland of zo, dat is heel transparant zogenaamd. Het lijkt alsof ze allemaal als zichzelf op het toneel staan. Maar dat is totaal niet waar. Ze hebben allemaal te maken met een taal die uitgezocht wordt, waarin zij samen kunnen spreken. En die taal is niet alleen maar hun eigen stream of consciousness, maar dat is een geconstrueerde taal met elkaar. Dus je bent niet alleen maar...
Ik zou willen dat het zo zou zijn, eigenlijk.
Denk je? Of hoe bedoel je? Ik zou willen.
Nou, dat betekent namelijk ook dat je naar jezelf zou kunnen kijken alsof je een object bent of zo. Dus wat jij suggereert.
Ik denk dat je als speler dus zeker naar jezelf kan kijken daarmee. Dat je zegt van, hé jongens, daar, dat moment doen we dit. En
Maar via, als jij vanochtend, als je in de ochtend in de spiegel kijkt, volgens mij kijk je jezelf toch heel anders aan als ik jou nu aankijk. Je ziet toch iets heel anders als je naar jezelf kijkt.
Ja, maar kijk, als ik in de spiegel kijk, ben ik niet... Ja, tenzij ik aan het werk ben in de spiegel. Maar daarmee... Ja. Ja, dat is zo gek. Dat is gewoon het gek aan het spelen. Je bent je eigen instrument. En je bent je... En misschien gaat het over welke tonen of welke gedachten of welke handelingen creëert dat instrument. En daar kijken we naar. Maar dat instrument zelf leren kennen, of wat de essentie van dat instrument is, dat is misschien ligt veel meer op de grens van het privé, noemen we het dan even. Dat is iets anders, denk ik. Maar als we in het spelen, gaan we ook niet halen we niet zozeer die privé dingen erbij, toch? Dat is of
dat vroeg ik me eigenlijk af, want je vertelde net over je solo en je zei je begint als een monnik en je eindigt als een westerse jongen. En ik weet niet of ik die dingen aan elkaar kan koppelen, maar voor jou ligt Michel Wellebecq met Elementaire Deeltjes. Ja. Een schrijver die de westerse maatschappij toch fileert vaak. En
heel van... grappig ook.
Ja, en toch wel heel duidelijk dingen ontleed die er volgens hem mis mee zijn. En daarbovenop dat boek ligt De Monnik en de Filosoof. Waarbij Mathieu Ricard ook heel erg bekend staat om zijn altruïsme, over zijn onbaatzuchtigheid.
Ja.
En... Het voor mij voelt het alsof die boeken ergens ook in een soort van paradox met elkaar staan. Dus ik vroeg me heel erg af waarom je die ook hebt meegenomen. Of wat ze voor jou betekenen.
Ja dat weet ik niet waarom, maar ik zou... Ja, dat weet ik niet. Ze spreken mij aan. En die range is groot. Ik heb niet van één bepaald... hoe zeg je het? Ik ben opgegroeid in een westerse wereld. Ik heb hier mijn opleiding genoten. Ik heb hier ben hier op een gegeven moment op de basisschool terechtgekomen. En alles wat ik heb geleerd in boeken of in dingen, is allemaal vanuit een westers perspectief geschreven. En eerst dacht ik, ja, westers perspectief, dat bestaat helemaal niet. Dat is onzin, weet je wel. Als ik naar Vietnam op bezoek ging, dan ging ik om mijn dingen. Zo, jezus man, weet je dat niet? Of hoezo denk je nou dat bijvoorbeeld hele discussies over bepaalde manieren van kijken naar het leven? Nou ja, alsof dat. Maar dus hierin ben ik helemaal opgeleid en opgegroeid. En voor mij is er niet een westers of een oosters denken dat dat los van elkaar staat. Wij noemen dat westers en oosters. Maar Fernando Pessoa is een super oosters ook. Als hij Van Zouw zou heten, zou je ook geloven dat hij dat helemaal had geschreven. En bij Michel Houellebecq is het misschien ongeloofwaardiger als hij Van Zouw zou heten. Dus in die zin maakt dat niet zo heel veel uit. Ik druk me niet goed uit, maar...
Zullen ze een stukje Houellebecq lezen?
Wat zeg je?
Zullen ze een stukje ervan lezen, van Elementaire Deeltjes?
Ja, ik weet nu even... Wat had ik? 302...
Is helemaal aan het einde van het boek, bladeren je door.
Ja. De vormen van de natuur, schrijft Jasinski.
Wie moeten we nog iets weten voordat we dit kunnen horen? Of denk je dat je gewoon...
Ik weet niet. Dat boek kent iedereen wel, denk ik. Elementaire Deeltjes. Ik vond het wel grappig dat ik later in recensies las dat het plotje van dat uiteindelijk een kloon het beschreven is vanuit een kloon die terugkijkt op de mensheid en die prolo. Ik had dat gelijk al dat in de recensie van, ja, waar komt dat dan eens vandaan? Terwijl voor mij dat vanaf het begin, toen ik het las, was echt helemaal duidelijk. Ik dacht van, oh ja, iemand kijkt terug op de mensheid. En het is een portret van twee eenzame zielen, twee elementaire deeltjes. Ja, mensen die wel verbonden zijn met elkaar en toch alleen. Ja, ik weet niet hoe dat biologisch of natuurkundig in elkaar zit. Maar die zijn zo gesplitst en kunnen niet tot elkaar komen, maar zijn wel met elkaar verbonden. Jasinski, dat is Michel. Dat is een briljante bioloog. En die is eigenlijk, staat hij aan het begin van de kloontechniek, waardoor de latere mensheid is ontstaan. En dit fragment wat ik lees is dan weer een terugblik op zijn leven en zijn werk. En dat iemand voorleest van wat hij heeft geschreven over zijn onderzoek, over zijn gedachten. Ja. En ja, waarom ik dit veel wil voorlezen, dat ga ik straks zeggen. De vormen van de natuur, schrijft Jasinski, zijn menselijke vormen. Driehoeken, verstrengelingen en vertakkingen zijn vormen die in onze hersenen verschijnen. We herkennen ze, we waarderen ze, we zijn erdoor omringd. Omringd door onze maaksels, menselijke maaksels, die aan de mens kunnen worden overgedragen, ontplooien we ons en sterven we. Omringd door de ruimte, de menselijke ruimte, verrichten we metingen. Met die metingen maken we de ruimte tussen onze instrumenten. In die ruimte waarvoor ze zo bang zijn, gaat Jasinski verder, leren de mensen leven en sterven. Te midden van hun mentale ruimte ontstaan het isolement, de verwijdering en het lijden. Dit behoeft nauwelijks commentaar. De minnaar hoort de roep van zijn geliefde over oceanen en bergen. Over de bergen en de oceanen hoort de moeder de roep van haar kind. De liefde bindt en bindt voor eeuwig. De naleving van het goede is een binding. De naleving van het kwade een ontbinding. Het isolement is een andere naam voor het kwaad. Het is ook een andere naam voor de leugen. Want er bestaat alleen een prachtige, grenzeloze, wederzijdse verstrengeling.
Ook alweer iets best strengs, of niet?
Ja, ik hoor heel veel regels op de een of andere manier over wat je zou moeten doen of waar je nou zou moeten streven. Heb je dat?
Dat heb ik wel nodig. Ja, want zonder vrijheid kan ook alleen maar bestaan als we grenzen stellen of als we nuance willen iets willen uitzoeken, dan hebben we soms ponerende of soms even, we doen even alsof dit zo is. We zeggen, dit is gewoon blauw. En van daaruit kunnen we zeggen, nou ja, maar is het wel blauw? Is het niet lichtblauw dan? Dit neigt ook wel een beetje naar paars. Is het niet ook een beetje rood erin? Want als we zeggen, ja, wat is dit? En we hebben geen kader waaruit we dat zien. Ja, dan kunnen we urenlang ouwehoeren over dingen. En dan, ja, verbinden we ons niet. Wij verbinden ons door een uitspraak, denk ik.
Vind je dan dat we eigenlijk kritiek moeten hebben als we dit horen?
Nou ja, ik weet niet of kritiek. Ik weet in ieder geval, nou, het doet wel iets met mij. Als ik dit lees, denk ik, jezus man, ja. Is dat zo? En het geeft mij wel inspiratie, zeker over de ruimte. In het spelen of in het repeteren praat ik vaak ook over. Ruimte, we moeten ruimte maken. Maar wat is dat dan, Vie? Ruimte creëren. We moeten ruimte hebben om dat dat de anderen in kunnen stappen. En als hij zegt over, maar die ruimte bevindt zich in hun of zo. Dat gevecht staat niet buiten hun. Het is geen conflict met de ander, het is een conflict met jezelf. En daar ben ik het wel mee eens, tenminste. Ja. Ik denk wel nu in ieder geval, ik ben daar op een bepaalde manier, denk ik dat nu de laatste tijd. Dat ik denk, ja, de liefde is niet per se een conflict met de ander, maar de liefde is een conflict met jezelf.
Ben je niet bang door dat je zegt van, ja, er moet ruimte komen, er moet ruimte komen, dat juist je die ruimte dicht doet? Juist door het te benoemen en door het vast te pakken, dat je het juist ontglipt dat.
Maar zoals ik het nu hoor, is het dus, maar misschien begrijp ik je dan verkeerd, dacht ik juist dat je zei, oké, we moeten dingen gaan begrenzen en vaststellen om vanuit daaruit dan weer het open te breken.
Ja.
Dat je meer een soort van startpunt wil om verder te gaan.
Ja, maar dit is vanuit hoe nou ja, ik kom er nu ook achter, hoe ik lees dan, of wat me dan inspireert om, of in ieder geval, ja, blijkbaar energie geeft om door te denken. Ja, ik heb niet een waarheid, of ik heb niet een, ja, ik kan moeilijk zeggen dat ik een hele heldere visie heb over hoe en wat, en dat ik dan zo dat kan naleven of invullen. Ik werkte laatst met Wim T. Schippers en die heeft volgens mij wel een hele heldere visie op leven, waardoor hij ook enorm, en dat is dan ook weer, hij is enorm productief. Omdat hij constant met dat beeld wat hij heeft, dan kan hij totaal de hele tijd aan koppelen, ontkoppelen.
Heeft hij een beeld van zichzelf of een beeld van?
Nou, nee, een beeld van de wereld, denk ik. Of een beeld van, en hoe die wereld daarnaast functioneert.
En vind je dat juist bijzonder?
Vind ik heel bijzonder, ja. Want dat, ik denk niet dat, dat is denk ik weggelegd voor de geniale. Ja, dat denk ik echt, ja.
En is Wellebeck dan zo iemand voor jou?
Ik denk dat hij ook behoorlijk, en Pessoa ook, hoor.
En wil jij het vinden?
Wat?
Wil jij het vinden?
Ja, ik weet niet, ik weet niet of ik daar in staat toe ben, maar.
Maar willen kan, toch? Willen kan.
Interessant gesprek dat je steeds volgens mij met jezelf wordt. Want je zei in het begin, zei je, ik heb mezelf al ontmoet en ik ben eigenlijk niemand. En ondertussen laat je al met twee werken van Pessoa en ja, ook elementaire deeltjes zien wat je wel allemaal zou moeten doen en waar je naar zou moeten streven. Terwijl je eigenlijk vanaf het begin af aan jezelf ook wel onderuit haalt.
Ja, maar dit, je, waar je zou moeten, het is niet, het zijn ook best wel algemeenheden. Het is niet een, hoe zeg je, ja, waar ik, ja. Ja, je ontkomt daar niet aan. Dat is ook die strijd, hè. Dat is, je ontkomt er niet aan, of misschien wel. Daarom is ook dat andere boek, die De Monnik en de Filosoof. Ja, je ontkomt er niet aan om een eigen idee te willen ontwikkelen. Of een eigen, of een visie te willen zien. Het is ook iets namelijk waarin je bent opgeleid. Het is ook iets wat zo totaal geïndoctrineerd wordt in ons onderwijs, in ons gesprekken met elkaar. Maar wat vind je ervan? Hoe zit dat dan? Maar eerst zei je dit en nu zeg je dit. Waarom is dat geen sluitend verhaal? Waarom klopt dat niet? En wat is jouw visie dan? Nou ja, dan zeg je, nee, maar dit klopt niet met jouw visie, want je zegt eerst dit en als jouw visie dit is, dan binnen de logica of binnen, als we doorfilosoferen, klopt wat jij nu zegt niet binnen jouw zogenaamde verwoorde visie. Dus dus het is het vechten tussen willekeurigheid, toevalligheid en de sluitendheid. We willen een sluitend verhaal maken. En ik. Ja.
Maar je wilt ook een beetje af van die regels, zo te horen, die daaromheen liggen.
Nou, ik weet niet of het echte regels zijn, maar.
Of ja. Logica dan, als ik het zo hoor?
Ja, maar ja, ja, het is. Het gekke is, ik heb nog geen andere manier gevonden om te communiceren. Misschien. Ja, of nog niet het lef of zo gehad om. Waarom zeg dat? Maar het is een goede optie, ja.
En
Maar dit... ja, dat is ook... Nou ja, ik ben altijd bang om gek te worden. Ja, denk ik. Dan ben je van het padje af als je niet meer alle... Als je niet meer de structuur... als je niet meer die knopen kan leggen. Als je niet meer je kan verhouden tot de dingen. En die verhouding bestaat erbij dat je een bepaalde positie inneemt. En je... Zoals dat je, ja, net als atomen die rondzweven, de exacte plaats is niet bekend, maar een bepaalde positie wel. En dat is het. En soms, en die positie is misschien die visie verwoorden. En vanuit die visie, ja, kun je dat universum overzien. Maar ja, wat als je zegt, nou ja. Want die positie, dat is ook maar een idee of zo. Laat dat los. Maar dat is een privé ding dat ik eng vind, hoor. Dat ik denk, ja.
Heb je het wel eens losgelaten?
Ja, en dan gaat die geest wel gaat echt op drift.
En waar...
Dan hoor ik stemmen en dan gaat dat helemaal los. En dat... daar weet ik niet of dat... Nou, in ieder geval... Voor mij is dat niet leefbaar dan. Ja.
En?
Ja. Ja.
Zullen we naar het laatste boek gaan?
Ja, want ik vroeg me ook af, brengt dat dan misschien rust, dat boek?
De monnik en de filosoof van Ravel en zijn zoon.
Nou, rust. Ik vond het heel leuk om dit te lezen, omdat het... Aan de ene kant is het een samenvatting van de westerse filosofie vanuit die vader... En aan de andere kant is het een proberen om uiteen te zetten wat dat boeddhisme is. En waarom dat zo belangrijk is voor Mathieu Ricard. Ik lees eigenlijk zelden boek uit. Maar omdat in het begin al staat er dat hij... even kijken, welke pagina is dat? Niet opgeschreven natuurlijk. En dat is ook wel een... Ja, hier. Ja, daar ben ik ook wel veel mee bezig. In theater of ook in de kunsten kunnen we gewoon soms dat ja, dat zelf zo naar voren met al die prijzen. En je hebt pas succes als je zogenaamd... Soms denk ik wel... Waarom kan je als... Het lijkt me toch als je zo met die kunsten bezig bent. Als je zo bezig bent met empathie. Bezig bent met begrijpen van bepaalde mechanismes. En dat kan ontleden. Hoezo kunnen we dan binnen die oefening van... Dat repeteren, dus niet alleen maar dat brengen van die voorstellingen, maar ook die intrinsieke oefening is het ook voor mij. Het is een oefening in mens zijn, repeteren. Hoe kan het toch dat best wel goede acteurs, of mensen waarvan wij zeggen dat zijn goede acteurs of mooie kunstenaars, zulke klootzakken zijn? Dan denk ik, hoe kan dat nou? En daarom, in het begin, dan staat er dit. En daarom ben ik door gaan lezen. Ik had toen nog geen enkel benul van het boeddhisme. Maar alleen al door de aanblik van deze wijze, en dat was nog maar een film, had ik het vermoeden dat het om een heel inspirerende volmaaktheid ging. Het was in contrast met wat ik kende en een bron van hoop. In het milieu waar ik ben opgegroeid, kwam ik dankzij jou in contact met filosofen, denkers en theatermensen. Dankzij mijn moeder, Yane Le Tourmalin, kwam ik in contact met artiesten en dichters. André Breton, Maurice Béjart, Pierre Soulages. Dankzij mijn oom Jacques-Yves Le Tourmalin met beroemde ontdekkingsreizigers. En dankzij François Jacob met grote geleerden die lezingen kwamen geven op Instituut Pasteur. Ik heb dus heel wat mensen ontmoet die in veel opzichten fascinerende persoonlijkheden zijn. Maar ik merkte ook dat hun genialiteit op hun eigen gebied niet per se samenging met... Laat ik het menselijke volmaaktheid noemen. Hun talent, hun intellectuele en artistieke capaciteiten maakten hen nog niet tot goede mensen. Een groot dichter kan een schurk zijn. Een groot geleerde kan zich doodongelukkig voelen en een kunstenaar kan hoogmoedig zijn. Alle combinaties kwam ik tegen, goede en slechte. De vader zegt, ik herinner me trouwens dat je in die tijd ook heel erg bezig was met muziek. Sterrenkunde, fotografie en ornithologie. Toen je 22 was, schreef je al een boek over trekgedrag van dieren. En je hebt ook een hele tijd je hebt je ook een hele tijd intensief bezig gehouden met muziek. Mathieu, ik was even zijn naam kwijt. Ja, ik heb Stravinsky wel eens ontmoet en nog meer grote muzici. Ik was dus echt in de gelegenheid om met veel mensen in aanraking te komen waarin het Westen tegenop gezien wordt. Om mijn mening te vormen en me af te vragen, liggen daar mijn aspiraties? Wil ik net zo worden als zij? Ik had het gevoel dat ik niet aan mijn trekken kwam, want ondanks mijn bewondering moest ik toch echt constateren dat genialiteit op een bepaald gebied bij mensen niet altijd vergezeld gaat met de meest basale menselijke deugden, zoals altruïsme, goedheid en eerlijkheid. Die films en foto's daarentegen maakten me duidelijk dat er iets meer was. Iets dat me aantrok in de Tibetaanse meesters. Hun manier van leven leek de weerspiegeling te zijn van wat ze onderwezen. Daarom ben ik op zoek gegaan.
Ik dacht, ben je eigenlijk meer op zoek naar een goed mens worden? Of ben je meer op zoek naar een goede acteur worden?
Ik hoop dat dat samen kan gaan.
Maar als je zou moeten kiezen?
Nou, word ik liever een goed mens. Ja. Zeg ik. Maar aan de andere kant trekt dat andere gedeelte van, ja, maar je moet ook een goed acteur worden. En dus daarin is het ook. En nu lijkt het niet samen te kunnen gaan. En dat lijkt me ook.
Je bedoelt als je naar de prijsuitreiking van de Louis d'Or kijkt?
Nee. Want daarmee dan zou ik zeggen dat al die Louis d'Or winners kan klootzak zijn. Nee, ik ken een aantal. Nee,
als je naar jezelf kijkt, ben jij tevreden met jezelf?
Tevreden?
Blij met jezelf?
Met mezelf? Nou ja.
Waarom vraag je dat?
Nou, ja, omdat je toch nog steeds in het begin zei je zo stellig. Ik ben niemand. En ja, ook,
ik ben niemand in ieder geval, die gedachte had ik toen.
Ja, oké, vraag me af van waar ben je dan nu? Omdat ook hier weer een boek voor je ligt. Wat ook weer een soort van richtlijnen. Ik hoor heel veel richtlijnen. En dat je heel veel van jezelf vraagt, volgens mij. En ja, dan vraag ik me af, inderdaad, wat Jochem misschien ook vroeg, op welk gebied? Is dat als mens of is dat als acteur? Ja, en waar start je uit? Start je vanuit dat je denkt dat je jezelf nog heel erg moet verbeteren? Of gewoon iets wat je scherp moet houden? Of, ja, daarom kwam ik eigenlijk een beetje bij. Ben je tevreden met jezelf?
Nou ja, op zich ben ik wel tevreden hoe het gaat. Ik denk, ja, ik ben zoekende en probeer.
Vind je het een vervelende vraag?
Nou ja, tevreden met jezelf, ja. Ik weet niet, alsof tevreden klinkt van, oké, ik ben nu tevreden en het is wel goed, weet je wel. Ik ben in deze staat.
Ben jij bijvoorbeeld wel eens dat je denkt van, oh ja, hè, ik vind die sommige Louis d'Or winners een klootzak, maar ik heb mezelf ook wel eens zo gedragen. Betrap je jezelf daar wel eens op? Of is het je nog niet gebeurd?
Nee, niet in die zin, nee. Nee, denk ik niet. Nee, ik vind het bijvoorbeeld wel, als we hebben het over de kunsten, hoe dat ging na die bezuinigingen. Dan denk ik wel, ja, hoe kan dat, joh? Al die mensen die met kunst bezig zijn en eigenlijk zwaar achterbaks op een gegeven moment voor hun eigen hachje zijn gegaan. Totaal geen collectief belang, maar fuck jullie, weet je wel. Ja, wij hebben wel het geld, maar totaal niet verder kunnen kijken. Ik denk dat er iets belangrijkers is dan alleen maar je eigen hachje te redden. Dat denk ik echt. En ik denk dat we daarin in het toneel zijn we toch daarmee bezig. Om te zien van, hey, inderdaad, weet je wel, tuurlijk. Het zou lekker zijn als ik het zo speel, maar voor de voorstelling is het totaal onzin als dit doet. Want dan betekent, hey Jochem, lekker gespeeld, mooi, virtuoos gedaan, weet je wel. Maar binnen wat we samen doen, is het soms wel even goed dat je zegt, hey, stap maar even uit het licht daar. Of doe daar maar even geen focus trekken. Daar ligt de focus nu. En als we dan in die training, als ik zeg dat het repeteren een training is om dat te zien, dan snap ik niet hoe iedereen zo blind kan zijn. Ja, dan begrijp ik het niet. Daar word ik wel verdrietig van. Ja. Ja, en voor mij gaat dat wel samen. Natuurlijk, het gaat niet. En dat is ook een moeilijk concept. Hè. Goed mens, dit en dat, eerlijkheid, hoe praten we erover? Het is ook niet dat er een absolute waarheid bestaat over goed en kwaad. Dat is helemaal niet zo. Volgens hem is er niet eens het kwade. We zijn soms gewoon vertroebeld. En ja.
Ik dacht nog toen, we hadden het zo over regels de hele tijd. En toen je binnenkwam, toen had je gelijk vier dingen eigenlijk meegenomen. Terwijl de vraag drie dingen was. Ja. Was dat je voornemen toen je hier naartoe kwam?
Nee, helemaal niet.
Ik ga de regels die er zijn, ga ik op de proef stellen.
Nee, nee, nee.
Ruimte scheppen.
Nee, nee, nee. Ik denk niet in provoceren of denk niet in van, oh ja, ik moet nu eventjes, ik ga net iets anders doen. Of dat we, of juist, ik heb juist gemerkt dat ik steeds meer wel doe wat er is. Omdat, zeg maar, die originaliteit en die authenticiteit en dat gelul, dat is best wel lastig. Dat blijkbaar, dat is in mijn verleden werd dat zo, ja, ik ben zo origineel, ik ben zo authentiek en toen dacht ik van, shit man, maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. Waarom willen jullie dat zo vastleggen? Waarom moet dat zo benoemd worden? Alsof dat een ambitie is. Dat is geen ambitie. Nee, alles wat er gedaan wordt, of alles wat zogenaamd... dat is ook zo lastig. Nu bijvoorbeeld, hè, mensen vragen van, ja, Fie, kun je me niet leren hoe ik moet netwerken? Dan denk ik van, ja, wat is dit nou voor een lul, weet je wel? Alsof ik zo'n expert ben in netwerken, want het is ook zo. Ik ken veel mensen. Maar dan zeg ik altijd, ja, maar hoe komt het dat ik zoveel mensen ken? Omdat ik altijd ga kijken, jongens. Waarom gaan jullie nooit kijken? En dan zeg ik, ja, we gaan ook kijken, maar we weten niks te zeggen. Ik zeg, ja, als je niks te zeggen hebt, dan zeg toch niks. Ik ga ook niet van alles zeggen. Maar dan lijkt het alsof het een bepaalde techniek is of een bepaalde methodiek. Maar ik geloof dat daar een bepaalde vorm is, dat heet NLP, neurolinguïstisch programmeren. Die gaan kijken naar hoe bepaalde dingen organisch ontstaan. En uiteindelijk kan alles techniek worden, ja.
Maar je komt er wel met een bepaald voornemen ergens naartoe, nee. Of denk je dat niet?
Ja, voornemen, ja. Mijn voornemen was om te kijken wat er ontstond. En toen dacht ik, oh, ik vind het leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik vroeg me af van, waarom heeft hij me uitgenodigd eigenlijk? Misschien omdat ik hier wat vaker zat de afgelopen tijd en dat je me tegenkwam. Maar het enige voornemen is van, oh ja, ik hoop dat we een gesprek kunnen voeren. Maar ja, daarin heb ik geen agenda of zo. Maar dat zie ik ook. Ook nu in gesprek met mensen. Ja. Maar wat is je agenda dan? Wat moet je ervan? Of iemand die me vraagt, ja, maar waarom doe je dat dan? Wat heb jij daarin te halen? Ik zeg, niks. Ja, dat weet ik niet. Ja, weet ik veel. Het gaat toch niet altijd over winst of over iets krijgen?
Nee, maar ik vraag niet elke week of elke twee weken met welk voornemen kwam je hier naartoe of zo. Dus iets roept het op dat ik die vraag stel. Maar ik dacht het eigenlijk, bij mij kwam het gewoon voort uit dat het zo erg over regels ging. En dat ik dacht, goh, heeft hij eigenlijk in dit gesprek een bepaalde regel op de proef gesteld of zo?
Toen nee, dat is ja. Grappig. Ik vind het grappig dat jullie dan...
Dat eruit halen.
Dat eruit halen, al die boeken over allemaal regels. Want dit zijn ook juist allemaal mensen die lak hebben aan de regels. Als je kijkt naar...
in hun Mathieu, leven zelf.
Zeg. Die als 23-jarige, als de meest vooraanstaande, briljante bioloog... Als aan het begin van de wieg staat van dat hele moleculaire biologie, wat nu echt huge is, dat die zegt van, nee jongens, ik ga mijn zoektocht voortzetten in Tibet. Dat Pessoa, dat zegt, ja, weet je...
De dronken lab die...
Dronken lab, nee. Regels, deze man heeft zoveel geschreven in de nachtige uurtjes, in gevecht met zichzelf en niet... aan een ander laten zien. Niet etaleren met zijn kunde of iets. Dat heeft hij wel in zijn geschriften gedaan. Wat ik ook wel weer humor vind. deze Michel Lebec, die totaal ook lak heeft aan alle regels. Maar dat mensen ook zeggen van ja, hij beledigt me dat. Maar als je het echt, als je het leest, het is ook totaal, ja, dat fascineert me. In de, dit heeft zoveel vertelperspectieven. Hij moet constant in een ander personage kruipen of in een andere entiteit om het weer op een andere manier te verwoorden. Ja, dus ja, regels, ja, ik weet niet. En die andere die ik mee wil nemen, Yoshiwida. Ja, dat is iemand juist die een Japanse acteur die opgeleid is in het Noodtheater. En juist helemaal in die regel zat. Van je moet het zo, Noodtheater, totaal helemaal. Het is net zo, ja, traditionele opera of klassiek ballet. Dat valt of staat bij die regels. En hij ontworstelt zich daaraan. Maar, en dan, ja, dat vind ik zo mooi. Dan schrijft hij ook wat we eerder bespraken over de, alle materiële vormen van de wereld zijn leegte. Maar leegte is ook de vorm van de materiële wereld. En dan schrijft hij, zo zou ook een acteur moeten acteren. Hij moet een goed acteur zijn in menselijke termen. En niet zomaar iemand die in het theater werkt. Om een goed acteur te zijn, moet je jezelf niet compleet in je handeling verliezen, maar haar leren zien, leren observeren en dan de volgende stap zien te zetten. Misschien moet men spelen in de wetenschap dat de wereld een illusie is. En in het feit dat het om een illusie gaat, geen voorwenselen zoeken om niet te hoeven handelen of om niet te hoeven spelen. Ja.
Zullen we daarmee afsluiten?
Ja, ja.
Dank je, Vie. En bedankt de avondboekhandel Sternheim, waar dit wordt opgenomen. En de theatertroep en Suzanne en mijzelf. Ik ben Jochem Veenstra, Suzanne Visser.